Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de voetbalpodcast die voor een groot gedeelte, deze AD Voetbalpodcast, in het teken zal staan van de klassieker. Dat is niet heel gek natuurlijk, hè. Die wedstrijd die werd gespeeld in de Kuip. Ajax won die wedstrijd met 2-0. Daar gaan we over napraten met onze Feyenoord-watcher Miguel Schouka en onze Ajax-watcher Johan Hinan. En we gaan dat doen aan de hand van 4 stellingen. Voordat we stellingen erin gooien, is nog wat anders dan de klassieker wat jullie opviel dit weekend, of niet?
Ja, dat de Premier League bijna op zijn gat lag door alle coronabesmettingen en teams die niet hoefden te spelen.
Ja, allemaal in Amerika ook, hè. NBA, heel veel teams die niet kunnen spelen. NFL, hetzelfde. Allemaal teams waar 20 man problemen hebben met besmettingen. Dus dat gaat daar vrij rap inderdaad, ja.
En in Nederland eigenlijk niet, hè?
Net op tijd die lockdown gehad, hè? En net op tijd de winterstop.
Nou ja, omdat de besmettingen wel toenemen, zie je het in de selecties niet. Dus dat zou betekenen dat dat ze het heel veilig doen, dat ze heel voorzichtig zijn en dat ze allemaal, denk ik, sowieso gevaccineerd zijn. Maar ik zie bijna geen spelers die zich ziek afmelden de laatste tijd.
Er is sowieso weinig over besmettingen. Wat Mico zegt, die uitbraken bij de ene naar de andere Premier League club. Ik kan me niet heugen dat er een Eredivisie club voorbij een maand doorgeteisterd werd.
Nee, alles. Bijlo was bij Feyenoord de enige en daarna heb ik ook niet gehoord. Nee.
Nee, die tweede, nou de eerste periode wel gehad, een paar teams hè, die het gehad hebben, maar daarna niet meer inderdaad. Dat was grote verschil, ja. Andere zaken die opvielen?
Nee, we hebben ons helemaal op de klassieker gericht en die viel tegen.
Oh, nou, laten we dan gelijk de eerste stelling ermee ingooien, ja? Leg hem even bij jou neer, Johan. Ik heb net Mikkels er al over gehoord. Stelling 1, de 100ste klassieker was ook gelijk de slechtste ooit.
Ja, ik zei al, na de wedstrijd moesten we even een filmpje opnemen met Robert. Die had een soort gelijke stelling. Ik zei, ik kan daar moeilijk over oordelen. Omdat ik, zeg ik in alle bescheidenheid, nog vrij jong ben. En dan zouden we eigenlijk Sjaak Zwart of Rinus Israël of zo even moeten bellen. Hoe die het hebben ervaren. Maar dit is wel de slechtste die ik heb gezien, denk ik, ja, in de afgelopen 35 jaar. Want het was, dat kwam ook omdat we er, denk ik, hele hoge verwachtingen van hadden. De opperronde sentimenten rond Berghuis vooraf. Beide clubs die dit seizoen misschien wel het beste voetbal hebben laten zien in de Eredivisie. En Ajax natuurlijk ook in Europa. De spanning die erbij kwam omdat ze gelijk staan op de ranglijst. Dus ik had er echt heel veel verwachtingen van. Ik verwachtte ook misschien wel een spektakelstuk. Maar toen ging dat eerste fluitsignaal, nadat we buiten een vuurwerkshow en binnen een knalshow hadden gezien. En wat we zagen was eigenlijk eerst een soort schaakwedstrijd, hè, Mikos? En vervolgens een soort foutenfestijn. Het was niet om aan te gluren. En ik dacht ook twee ploegen te zien die ook vanwege de ranglijst, hè, vooral niet verliezen. En het gat met PSV na 4 punten zien uitlopen. Dat ze vooral niet wilden verliezen. Dat merkte ik bij Ajax ook heel erg. Heel erg op safe spelen, ook in de opbouw. Schuurs vaak terug, hè. Een anticlimax, zullen we maar zeggen.
Was het de slechtste ooit, Mikkels, die je hebt gezien?
Nou, nee. Ik heb wel heel veel slechte gezien. Dus dat viel wel mee. Maar het was niet echt leuk om te zien. Maar dat heeft ook te maken met het wegblijven van publiek natuurlijk. Ja, we hebben twee ploegen gezien die wel allebei durven te jagen. Maar die dat zo goed deden dat de andere ploeg niet zo lang in balbezit bleef. En dat leverde dan weer niet heel veel kansen op. Dus Ajax kwam niet echt aan opbouwen toe, want Feyenoord zette het vast. Feyenoord kwam niet echt aan voetballen toe, want Ajax zette het vast. Ja, wat je dan krijgt is een beetje een flipperkastachtig iets. Wat we wel vaker hebben gezien. Ze maken het elkaar zo moeilijk. De weerstand om te voetballen is dan zo groot van de tegenstander, dat het lastig wordt. En ja, daar kwamen nauwelijks kansen uit. En toen Ajax eenmaal op voorsprong kwam, toen heeft Feyenoord nog wel een aardige fase gehad, maar proefde hij wel steeds meer dat die wedstrijd naar Ajax toe ging vallen. Omdat ze te weinig kansen creëerden, of in ieder geval te weinig uit die situaties haalden. Ja, dan weet je, Ajax met die voorhoede, die snelheid, dat er op een gegeven moment de ruimte genoeg is om een tweede goal te maken. En die viel.
Ja, want je weet een gezegde van Slot bij Feyenoord is.
Normaal zeg ik altijd, niet elke kans kan erin. Dat is ook een gegeven. Maar het vervelende voor ons is dat het de tegenstander tegen ons over het algemeen vrij aardig lukt. Niet elke kans, maar we hebben wel een beter verzilveringspercentage van hun kansen dan dat wij over het algemeen hebben.
Gold ook weer deze wedstrijd, hè?
Nou ja, in die zin, dat eerste die schieten ze er zelf in en de tweede is een strafschop. Dus ja.
Ja, maar ja, één schot op doel van Ajax ging er uiteindelijk in. En Feyenoord één schot op doel ging er niet in. Dus ja, het klopt wel weer natuurlijk. Hè?
Dat is waar, maar dat is de strafschop, hè? Dan denk ik, dat schot op doel. Dit telt mee, hè, bij die statistieken, ja. Maar ja, alles valt of staat natuurlijk, dat was Slot niet helemaal met me eens, maar alles valt volgens mij toch met die eigen goal van Senesi. Op dat moment is die wedstrijd in evenwicht. En denk ja, als Feyenoord straks op voorsprong komt, dan wordt het voor Ajax echt een heel moeilijk verhaal. Andersom natuurlijk ook. Maar er is niet veel aan de hand. Er komt een voorzet van Tadić. Ja, en in mijn beleving, ik heb het een keer in vijf teruggezien, wil hij de snelheid uit de bal halen om zo, zeg maar, Bijlo hem weg te laten trappen. Ja, alleen Bijlo beweegt met hem wel mee, logischerwijs.
Ja, maar luister, welke verdediger in deze situatie, en vraagt u allebei, als je in deze situatie komt en een bal wordt voorgegeven voor de goal, keepers veroordelen we voor het feit dat ze ballen niet goed wegstompen naar de zijkant. Wat denk je? Wil je hem aannemen? Wil je hem doodleggen voor de keeper dat hij een goede doeltrap kan nemen en één keer het spel kan vervolgen zodat je een tegenaanval kan doen? Wat denk je?
Nou, dat dacht hij volgens mij. En als hij het... Want Slot dacht zelf dat hij, zeg maar, net niet bij de bal kon hem daarna nog aanraakt. Hè, zoals ze eigenlijk altijd erin gaan, eigen doelpunten. Maar dat was helemaal niet het geval. Hij had nog de tijd en hij deed ook zijn armen nog zo wijd van ik hou mijn tegenstander af, werk jij hem weg. Ja, die bal valt binnen. En als je dan Senesi al een aantal keren dit seizoen schuldig hebt gezien bij tegengoals, dan denk je in eerste instantie dit van, ja, hoe kan je dat doen? Aan de andere kant zie je ook dat het hem blijkbaar niet heel veel van zijn vertrouwen heeft gekost. Want dit soort momenten doe je eigenlijk alleen als je echt vertrouwen hebt dat de dingen goed komen. Alleen het kwam een keertje weer niet goed. En dat was in deze klassieke was dat natuurlijk wel pijnlijk. Alleen, want ja, het was vlak voor rust. Feyenoord moet vervolgens gaan aanvallen. Hebben ze een kwartier wel goed gedaan. Ajax helemaal teruggedrongen. Maar het is ook niet zo dat het dan kansen regent. Ja, en dan wat ik net zei, dan weet je op een gegeven moment valt de tweede aan de andere kant.
Johan, dat was ook niet de beste wedstrijd van Ajax, hè?
Nee, want we hadden het net over de kansen van Ajax. Ik kan me niet herinneren dat ik één mooie flitsende aanval van Ajax heb gezien. Anthony nauwelijks aan boord.
Nee, misschien die weg naar de strafschop. Die weg, die was aardig gecombineerd.
Ja, nou, dat was eigenlijk ook geen combinatie, want dat was een mooie dieptepaas van Steven Berghuis. Tadić die hem vervolgens één keer meeneemt, voorgooit. En Senesi. Vond ik trouwens overduidelijk. Weet je, als je de bal daar beroert als verdediger, dan moet je zorgen dat hij naast de goal komt. Je moet hem of wegrammen of wegtikken. Maar in ieder geval niet tussen de palen, omdat de keeper natuurlijk ook anticipeert. Dus dat vond ik wel, echt een grove fout. En pijnlijk ook voor Feyenoord, omdat dit seizoen bij Ajax toch is gebleken dat als je de ruststand haalt zonder tegendoelpunten, dat het vaak ook nog wel een resultaat oplevert. Dat is Go Ahead, Heracles, Utrecht, AZ, Twente, allemaal gelukt. En bij Feyenoord ging het daar dan mis. En dat was eigenlijk misschien zelfs een beetje tegen de verhoudingen. Want daar was ik ook heel benieuwd naar voor de wedstrijd. Ajax heeft eigenlijk elke wedstrijd, of het nou Europees of Nationaal, was gedomineerd dit seizoen. Maar als je Feyenoord zag spelen, ja, weet je, daar ben je ook nieuwsgierig naar. Kan Feyenoord Ajax de wil opleggen? En ik heb Ajax dit seizoen, ondanks dat ze in de tweede helft nog redelijk overeind bleven, nog niet zo zien zwijnen als in de Kuip vandaag.
De stelling had ook gewoon heel makkelijk kunnen zijn, Mikkels. Dit Feyenoord is beter dan Borussia Dortmund en beter dan Sporting, hè?
Ja, nou, ik vind Ajax in Europa beter spelen dan in de Eredivisie. Nou, je zat wel de hele eerste helft eigenlijk te kijken van, ja, op welk moment gaat Ajax nou versnellen, zoals ze zo vaak in het verleden hebben gedaan, zodat Feyenoord het niet meer bij kan benen. Maar ja, dat is niet gebeurd en dat is eigenlijk het lichtpuntje wat Feyenoord eruit haalt. Zoals Slot vooraf zei, van ja, er is eigenlijk geen tegenstander geweest die de wedstrijd gelijkwaardig heeft kunnen maken. Er zijn wel veel tegenstanders geweest inmiddels die Ajax puntafhandig hebben kunnen maken, maar niet in een gelijkwaardige wedstrijd. Dus echt op de counter of met man en macht voor het doel hangen en een beetje geluk hebben. Eigenlijk haalde die alleen Twente aan, hè? Dat weet Johan beter dan ik, maar Twente had een hoger expected goals percentage dan Ajax. Dus die hadden de betere kansen. Zo kun je het wel stellen, de betere kansen. Maar Feyenoord en Ajax waren redelijk in evenwicht. Het was alleen jammer dat ze allebei slecht speelden. Dus dat het niet leuk was om naar te kijken. En de scheidsrechter was niet goed. Nou, er was geen publiek. Buiten waren veel schermutselingen die ook de sfeer niet verhogen. Dus het was allemaal het was iets waar we naar uit hebben gekeken, maar wat erg tegenviel.
Ja, vonden jullie dat een beetje opgehuid was, deze wedstrijd, die klassieker, met alle sportjes en zo vooraf? Of vonden jullie het meevallen?
Ja, het wordt meer en meer, hè. Dat wordt meer en meer. Maar ja, ik heb er ook wel naar uitgekeken. Vooral omdat Feyenoord natuurlijk een andere weg in is geslagen. En een beetje het Ajax-spel speelt. En Ajax toch de laatste weken wat kwetsbaarheden vertoont. Ja, alleen Feyenoord ook in de laatste week. En dit had je had nu het beste Feyenoord moeten zien om ze te kunnen verslaan. En dat was niet zo, terwijl Slot juist zei dat hij zo blij was dat het in ronde 17... pas tegen elkaar spelen was, omdat hij er al die tijd in heeft kunnen groeien. Maar dat kwam er toch niet uit. Dus het was gewoon geen leuke wedstrijd. En die 1-0 maakte de wedstrijd eigenlijk ook voor mijn gevoel een beetje dood. Dus Ik heb er niet van genoten, maar dat hebben we vaak. Het wordt vaak opgepompt vooraf. En we hebben natuurlijk die hele situatie Berghuis gehad. Want ik weet niet of je daar een aparte stelling voor hebt. Of
dat ja, zeker, hebt. Zeker.
Sleur die er ook even doorheen, hebben we dat ook gehad. Maar nee, dan dat doen we een
ander. Nou, je mag het over zijn spel hebben, zeker. Maar ik had er wel een ander stellingje over Berghuis, gek genoeg.
Nou ja, zijn spel, ja, daar wil Johan waarschijnlijk ook wel iets over zeggen. Maar het was onopvallend. We hebben hem eigenlijk niet of nauwelijks gezien.
Nee, iemand die zo in de spotlight stond voorafgaand aan deze wedstrijd. Ik bedoel, de camera's draaiden om hem heen voor de wedstrijd. Johan, het was de man van de wedstrijd. Hè? Vooraf uitgebreid voor besproken. Maar die gaf niet echt thuis, hè?
Nee, zoals Ten Hag zei, sprankelde niet. En verre van dat zelfs. In het begin zag ik heel even een ijverige Berghuis. Van wie je wel een beetje kon zien van... Hey, die komt hier even laten zien dat hij een toptransfer heeft gemaakt. Maar vervolgens deelde hij ook in de malaise. En dat zat er denk ik ook in dat heel Ajax niet echt uit de verf kwam. Want de wedstrijd die hij zo goed speelde bij Ajax, dat was Ajax ook heel dominant. En dan kon hij tussen de linies de bal ontvangen. Korte combinaties met Haller en met Anthony. Maar ja, Ajax heeft deze wedstrijd in grote fases ook niet eens de bal gehad. Dus ja, weet je, Berghuis heeft zijn stempel totaal niet kunnen drukken. En hij was niet de enige. Al had ik wel de indruk na afloop dat hij... Dat hij het prima vond zo. Hij werd na een uur gewisseld. Daar was hij geloof ik niet zo blij mee. Want ik zag hem, een slap handje naar Erik ten Hag. Maar uiteindelijk ja, is hij denk ik vooral blij dat hij op zijn verjaardag nog even 3 punten heeft gepakt bij zijn oude club. En dat ze de afstand naar PSV niet groot hebben zien worden.
Wat ik me wel afvroeg, Johan, in dit geval. Deze wedstrijd kijken, ter terugkijken wat er allemaal gebeurde. Bij Ajax viel op het grote aantal spierblessures ineens. Iedereen gaf ineens aan gewisseld te willen worden. Iedereen had last van kleine dingetjes. Is het dan toch zo heftig eerste half jaar geweest?
Daar had Ten Hag het na afloop wel over. Ik moet zeggen dat ik van beide niet, Timber en Martinez, niet precies weet. Martinez was volgens mij wel een spierblessure. Bij Timber weet ik dat niet. En Mazraoui heeft de klassieker ook niet gehaald vanwege een spierblessure.
Gravenberg zat ook te wisselen. Ten Hag begon daar na afloop nog signaal dat hij wilde wisselen.
Dat is mij in alle eerlijkheid ontgaan. Maar ja, Ten Hag die had het erover dat... Ja, dat hij wel merkte ook aan de ploeg dat ze... Hij zei niet dat ze hunkerden naar de winterstop, maar wel dat het een heel zwaar seizoen is geweest. En hij wees daarbij ook naar spelers als Timber en Martinez, die eigenlijk dit seizoen basisspelers zijn geworden. En dat niet alleen, ook in de zomerstop niet echt hun rust hebben gehad, omdat ze Timber een EK speelde. Die werd international. Lisandro Martinez die ging met Argentinië. Heeft hij de Copa America gewonnen, ondanks dat hij niet heel veel speelde. Wel heel veel getraind en gevlogen. En de trainer die zag daar een beetje een verklaring in. Ik denk dan ook van ja, weet je, het is in de zomerstop is het erover gaan van we willen de selectie sterker en breder hebben. Ten Hag zei daarop ook van ja, weet je, op deze manier kan ik de spelers ook wat meer rust verschaffen. En zorgen dat niet zoals vorig jaar toen rond de feestdagen... Bijvoorbeeld bij Anthony het lampje uitging. Ja, dat wilde hij nu vermijden. Je kunt je ook afvragen of hij daar helemaal in geslaagd is.
Was er eigenlijk iemand die positief opviel? Want we hebben nu, als je nu de podcast luistert, denk je... Nou, wat heb ik nou naar gekeken deze wedstrijd? Waarvoor hebben we überhaupt voor de tv gezeten met al die spotjes en dat soort dingen? Was er iets positiefs?
Nou, ik wilde nog één dingetje over Ten Hag zeggen. Want die kreeg inderdaad die vraag. Hè, van, hoe kan het nou dat in december vaak zoveel minder gaat? En toen zei hij, ja, het is een jonge ploeg. We hebben natuurlijk een jonge ploeg. Pas weer.
38, 39, ja.
Martinez, Blind, Alvarez, Berghuis, Haller, Tadic. En dan heb je inderdaad Timber is jong, Gravenberg is jong, Anthony is jong. Als ze erg moe waren geweest, had hij ook Berghuis rechts buiten kunnen zetten, Klaas op middenveld. En had hij... Dus ja, het gaat om 3 van de 11 spelers zijn iets jonger. Kijk, Ten Hag heeft heel veel gelijk en staat altijd bovenaan en hij presteert geweldig. Alleen... Ja, je kunt natuurlijk onmogelijk zeggen dat vandaag Ajax met een jonge ploeg op het veld stond. Dus dat bulkt de ervaring van het veld af. Dus dat vond ik een beetje overdreven. En jij vroeg naar de positieve dingen. Ja, natuurlijk, die zijn er ook altijd wel. Ik heb Cocu alweer behoorlijke wedstrijd zien spelen. Ik zie natuurlijk ook wel dat Timber een jongen is die ver gaat komen. Tadic, ja, als je die beleving ziet, hè, ook naar dat doelpunt, ik weet niet wat hij scheelde naar de zijkant, hij noemde het zelf iets van come on, come on. Ja, er zijn altijd wel dingen die leuk zijn in een wedstrijd, maar als we nou straks aan het einde van het seizoen nog eens terug moeten blikken op dit hele seizoen, dan komt deze wedstrijd niet of nauwelijks nog boven water, behalve dan de entree van Berghuis.
Hoe lang duurde trouwens, Johan, voordat jullie weer een beetje zicht hadden in het stadion?
Een minuutje of 2, Mikos.
Ja, zoiets.
Maar kon dit wel of krijgen ze hier ook nog een boete van voor de UEFA, dit vuurwerk?
Nou, niet van de UEFA sowieso, maar de KNVB zal wel toestemming hebben verleend, neem ik aan. Ja. Ik heb het nog nooit eerder gezien, maar ik denk dat het besproken is met supporters om toch nog een beetje sfeer in dat stadion te krijgen. Maar ja, die roken, dat hoeft voor mij dan ook allemaal niet, maar goed.
Nee. Voordat we trouwens naar stelling 2 gaan, het viel mij trouwens op. Ik zat de zaterdagavond naar het voetbal te kijken. De voorbeschouwing van Heracles Groningen. En toen zag ik twee collega's van ESPN dapper proberen boven de muziek uit te gaan komen in het stadion van Heracles Almelo. Toen dacht ik, maar er zit daar geen kip. Waarom moet die muziek zo enorm hard staan terwijl er nog geen speler op het veld staat? Er staan 4 stewards en 5 ballenjongens ongeveer. Waarom moet die muziek zo knetterhard staan in dat voetbalstadion?
Nou, dat komt aan het begin van die eerste periode dat we geen publiek in het stadion hadden. Toen deden ze het eigenlijk helemaal niet, hè? Geen muziek. Nee. En toen kwamen die spelers het veld op. Dus er was geen gejuich van supporters, er was geen muziek. Ze kwamen het veld oplopen en het leek wel alsof ze thuis de hal inliepen om de krant uit de bus te halen. Er was geen enkele beleving. Dus toen zijn ze toch die stadionspeakers terug gaan halen, die muziek terug gaan halen, om een klein beetje die beleving terug te krijgen. En omdat het geluid van dat publiek ontbreekt, zetten ze dat geluid van die muziek wat harder. Zodat ze toch...
Wat harder?
Ja, ik keur het niet goed, maar jij wilde weten hoe dat zat. Dus daarom doen ze dat. En daarom roept Peter Houtman ook aan het einde van de wedstrijd, nou, allemaal tot de volgende keer. Maar dat is helemaal dus onzin natuurlijk. Er zijn alleen die spelers. Die spelers van Ajax komen de volgende keer niet. Die spelen dan in een ander stadion. Ja, en er zijn een paar journalisten en wat mensen die het veld aanstampen in de rust. En dat zit. Dus ze proberen toch die sfeer een beetje op dezelfde manier te houden. Om toch nog een klein beetje het gevoel te krijgen dat er voor veel mensen is gespeeld. Of dat het in ieder geval lijkt op hoe het was. Maar dat lijkt het natuurlijk helemaal niet, totaal niet. Wel voor het stadion, maar niet in
het
stadion.
Maar goed, het was in ieder geval veel meer op. Ik dacht ineens, dan moet je daar als verslaggever of als presentator moet je daar een beetje over schreeuwen. Die analist die moet nog even schreeuwen wat hij er allemaal van vond.
Nee, ja, maar dat kan je bij het vuurwerk natuurlijk ook denken. Ja, ik bedoel, de spelers zien dan die rook. Het zat dan trappen vastgemaakt. Ik weet niet wat jij dacht, Johan, maar ik dacht niet dat die Feyenoord-spelers dachten zo. Kijk eens.
Maar...
Dan gaan we eens even rennen, want we zien een groene rook. Dus het is allemaal een beetje gemaakt. Maar het is ook zoals je helemaal niets doet. Dan krijg je echt het idee dat je een zalf op een potje of zo aan het spelen bent om niets.
Ik zit nu te denken hoe die spelers van Ajax daarop reageren. Maar we hebben... Tadic na afloop horen zeggen dat hij het geweldig vond. Ook dat welkomstcomité, zeg maar, met al die supporters, zeg maar, die de bus, de aartsrivaal, Berghuis opwachten. Die genoot daar wel van. En ja, weet je, die raken daar niet echt van onder indruk. Sterker nog, als je de voorbije weken Ajax hebt gezien en het verhaal hebt gehoord waarom ze steeds averij oplopen, dan is dat omdat ze zich moeilijk kunnen inspireren en er snel gemakzucht in sluipen. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, doe er geen vuurwerk bij en zet er geen... Zet er geen DJ bij, want dan sukkel je ze misschien nog een beetje in slaap. Ajax gedijt wel goed bij een beladen, grimmige sfeer, heb ik de indruk.
Ja, dus die supporters hadden beter gewoon thuis kunnen zitten. Geen vuurwerk, gewoon Demis Roussos opzetten, zijn greatest hits voor de wedstrijd. En hopen dat ze daarmee ongeveer allemaal inslapen.
Ja,
ja. Okay, uiteindelijk wel.
Uiteindelijk wel, goed. Gaan we snel door naar stelling 2. Mikos, deze is voor jou. Het is goed dat Steven Berghuis eens van zich afbijt met zijn opmerking over Cor Pot.
Nou, ja. Kijk, Steven Berghuis mag natuurlijk zeggen wat hij wil. Of wat ik ervan vind, zal voor Steven Berghuis geen reden zijn om wel of niet te antwoorden. En hij is er ongetwijfeld naar gevraagd. Maar ik las ook quotes met, het werd allemaal een beetje opgeklopt enzovoort. Ik heb diverse verhalen gelezen, uiteraard bij onszelf, maar ook in... Andere kanten, volgens mij waren dat allemaal genuanceerde verhalen waarin gewoon ook staat hoe hij zich vorig jaar gedragen heeft. Er staat keurig in dat hij de beste speler was bij Feyenoord en dat hij ook uitstekende prestaties heeft geleverd. Maar dat er ook frustratie was en dat komt echt niet alleen uit 1 of 2 bronnen zoals hij misschien denkt. Dat komt uit, dat is een breed gedragen iets en iedereen weet dat er een knokpartijtje hier en een knokpartijtje daar is geweest. En als je dan denkt dat Cor Pot dat allemaal heeft gezegd, ook prima, ik hoef Cor Pot hier niet te verdedigen. Maar ik vind wel, als je nou die overstap maakt van Feyenoord naar Ajax, dat is al een gevoelige. Er is vanuit Feyenoord echt alles aan gedaan om dit veilig te laten verlopen. Hè? Met oproepen, met weet ik het wat allemaal, met overleg met Ajax, alles was mogelijk. Ja, om dan na afloop nog eens te gaan zeggen dat het allemaal eigenlijk door Cor Pot kwam. Dan denk ik, dan had je vorig jaar... Toen we na AZ daar zaten, achter die tafel, toen hij riep dat het allemaal één team was en iedereen achter elkaar stond en dat het van de buitenwacht verkeerd werd geïnterpreteerd. Toen had hij moeten zeggen, joh, ik sta nog wel achter Dick Advocaat, maar Cor Pot en John de Wolf en noem ze maar op. ja, daar heb ik helemaal niets mee. Maar toen verkondigde hij het tegenovergestelde. En nu vond hij blijkbaar het moment daar om dat toch nog even te roepen. Ik weet niet of dat zoveel meerwaarde had. Ik geloof er ook niet in dat een assistenttrainer als Cor Potje het leven heel erg zuur kan maken. Die heeft misschien wel iets te veel geroepen in de media. Maar ja, Berghuis moet ook een beetje reëel zijn. Hij heeft zich natuurlijk niet ook af en toe als een verwend kind gedragen bij Feyenoord. Eerlijk is eerlijk. En dat zal hij zelf ook wel weten. En nu gaat dat heel anders. Maar ik zag wel, na dat wisseltje, het balletje even een tikje wegschieten. Dat boze tredje, dat herkende ik wel van hem. Ja, bij Ajax is het natuurlijk ook zo dat zijn karakter zal op termijn, als hij heel lang bij een club zit, komt toch wel altijd weer boven hoe je echt bent. Dus dan zal hij ook wel eens weer van dat soort momenten hebben. En misschien minder makkelijk, omdat hij weet, ja, als ik daar iets doe, dan kom ik onderaan in de pickorder te staan. Maar juist dat aspect had hij misschien nog even moeten benoemen. Ik las het ook in Van Hanegem zijn column. Hij is god in Frankrijk geweest bij Feyenoord. Hij heeft alles mogen doen wat hij wilde. Van Hanegem omschreef het in één zin wel aardig. Als hij niet meedeed, durfden de andere spelers niet eens een vrije trap te nemen, omdat ze dachten, dan is hij alsnog boos. Ja, en dat was ook onder Pot, dat was onder Advocaat, dat was ook onder Van Bronckhorst, dat was onder Jaap Stam. Dat had hij ook kunnen benoemen, dat hij zich bij Feyenoord op dat vlak altijd gesteund heeft gevoeld. Maar ja, dat hij gewoon toe was aan het niveau waarop hij nu speelt, Champions League. En dat hij daarom die overstap heeft gemaakt. Maar nogmaals, Steven Bergers mag natuurlijk zelf zeggen wat hij wil. Maar ik heb nergens eigenlijk een ongenuanceerd verhaal gelezen, eerlijk
gezegd. Nee. Maar het is ook een beetje, die opmerking komt ook zo uit het niets. Hè? Als ik het ook weer een beetje teruglas, dat hij zei, Johan, van ja, ik wil dat eigenlijk niet over hebben. Maar nu ik hier sta, het kwam ergens een soort van opwelling bijna opzetten.
Ja, opwelling. Ik kreeg ook een beetje de indruk dat daar nog enige wrok zat. En dat hij niet is vergeten hoe Cor Pot hem beschreef in de media. En dat hij nu zijn kans gewoon zag en zoiets had van, nou weet je, dan zal ik even duidelijk maken wie de boosdoener was destijds. Maar ik sluit me volledig bij Mikos aan. Het slaat natuurlijk nergens op om de frustraties die waar je kennelijk vorig seizoen mee rondliep bij Feyenoord, om die in de schoenen te gaan schuiven van Cor Pot. Daar is die volledig zelf verantwoordelijk voor. En B, weet je al, die band was ook slecht. Dat heb ik ook gehoord met Cor Pot. Maar dat is geen verklaring voor jouw rode kaart tegen Heerenveen of tegen Vitesse. Of al die keren dat je voor de camera een beetje een verongelijkte indruk maakte en heel gepikeerd reageerde als Hans Kraaij weer vroeg naar het meeverdedigen. Ik denk dat het allemaal heel makkelijk samen te vatten is. Hij komt bij Feyenoord, denk ik, met de status die hij daar verwierf. In de loop van de seizoenen aanvoerder geworden, meest waardevolle speler, de beste speler ook, denk ik, kon hij gewoon veel meer maken dan dat hij nu bij Ajax kan. Laat hem dat doen. En hij weet meteen dat Ten Hag Klaassen opstelt, dus dan bedenkt hij zich wel wat eerder. Daar even denk ik ook mee te maken.
Dan gaat Ten Hag hier ook nog op terugkomen op zo'n uitspraak, denk jij? Gaat Ten Hag dan zeggen, joh, luister, je hebt dit nu gezegd, maar waarom doe je dit? Bespreken ze dit bij Ajax?
Nee, dat verschilt wel, denk ik. Ik denk dat dit net niet erg genoeg is om daar even een praatsessie aan te wijden met Berghuis. Misschien dat hij terloops zal zeggen van, joh, Steven, laat zitten. Je hebt daar gewonnen. Ga niet nog even je gram halen. Is helemaal nergens voor nodig. Dan moet je gewoon boven staan en trek in jezelf maar even een lange neus naar Cor Pot. Maar ga niet nog even alle koeien uit de sloot halen. Nergens voor nodig.
Dus ik ben wel benieuwd, Mikos, wie als eerste Cor Pot gaat bellen. En wie voor, want ik denk dat Cor nu wel de telefoon opneemt. Gaat reageren.
Ik sla even over. Maar kijk, Cor Pot heeft natuurlijk zijn zegje gedaan in Dik voor Mekaar podcast. In de Dat Ene Woord documentaire. Ja. En volgens mij ook nog een keer bij Kees Jansma of zo tijdens het EK. Misschien ook nog wel bij Rijnmond. Dus ja, die had kunnen weten dat er ooit wel eens een keer een tikje terug zou komen. Dus we hoeven ook geen medelijden te hebben met Cor Pot als hij A zegt. En dan kan de ander ook wel eens een keer met het antwoord B komen. Maar ik vond voor Berghuis, ja, hij weet hoe gevoelig het ligt. Hij heeft al die mensen voor het stadion gezien. Hij had ook kunnen zeggen, nou ja, het is heel moeilijk om hier terug te komen. Ik heb hier mooie jaren gehad. Ik speel nu Champions League, daar is mond te doen. Dus ik heb niks tegen die mensen, ik heb niks tegen de club. En laten we het nog even over de wedstrijd hebben. Maar goed, vaak is het adrenaline en kort naar een wedstrijd. En ja, ik weet niet of het nou heel zinvol is geweest, maar het is inderdaad ook niet zo ernstig dat Ten Hag morgen zal zeggen, joh, wat heb jij nou gedaan? Want ja.
Ja. Johan, reden jullie trouwens wel makkelijk weg? Want het binnenkomen bij het stadion, kan ik me voorstellen dat er veel supporters stonden. Was toen de wedstrijd afgelopen
was?
Nee,
was niks meer. Want Mikos vertrok iets eerder dan ik. Voor mij heb jij ook niks meer gezien of gehoord, hè, Mikos?
Nee, het ging vooral om me heen, hè?
Even beschrijven. Ik parkeerde de auto. Er werd ons ook verzocht. Wij kregen gisteravond een mailtje en vanmorgen nog een appje van Feyenoord. Dat de vanwege verwachte supportersacties, dat ze het verstandig achten om uiterlijk 11:30 je accreditatie op te halen. Dat is dus 3 uur voor de wedstrijd. Ik denk dat de gemiddelde verslaggever zich 1 uur, 1.5 uur voor een wedstrijd meldt. Nou goed, nu was dat dan 3 uur. Voor mij was het ook nog 2 uur rijden. Dus ik zat om 4:30 vanmorgen zat ik al in de auto. En toen parkeerde ik hem. Maar ik wist niet zo goed waar ik die auto neer moest zetten. Want er werd ons ook nog verzocht van zet hem zo ver mogelijk van het Maasgebouw. Dus toen zette ik hem aan de overkant neer. Ben ik naar binnen gelopen. En daar stond een heel aardige steward. Die zei, waar ben je van? Toen zei ik van het AD. En toen zag ik zijn ogen glinsteren. Nee, geintje. Die zei, weet je wat je doet? Hij zegt, haal eerst even je accreditatie op. Hij zegt, en dan krijg je een blauw bandje en dan kun je daarmee je auto straks alsnog binnen. Dus zeg maar binnen de dranghek neerzetten. Dus dat heb ik gedaan. En want toen ik mijn auto had geparkeerd...
Voor mij niet.
Nee, maar dat is ook omdat Johan kreeg dat wel.
Jij, ja, niet, Nico? Ik dacht dat
stond op mijn plek, denk ik. Ja. Maar die van mij stond midden in de oorlogszone. Dus hebben we daar boven gestaan. Ik was niet de enige, maar ik heb waterkanonnen en ME-busjes en honderden capuchonnetjes om mijn auto heen zien rennen. Dus ik dacht, nou, dat...
Toen hij dat zei, dacht ik nog, van zal ik dat doen? Achteraf was ik wel blij dat ik het gedaan heb, want op een gegeven moment, ja, weet je, er stond het plein, dat stond helemaal vol. En helemaal toen die bus de andere ingang bleek te nemen, die bus van Ajax. En toen keken we voor buiten en er stonden een paar collega's bij die auto dus ongeveer hadden staan waar ik hem had staan. Met waterkanonnen erbij, fakkels, siervuurwerk, knalvuurwerk. Ja, er waren een paar bij die al even contact hadden gelegd met de leasemaatschappij, geloof ik. Want dat zag er niet heel goed uit. Maar voor mij zit alles er nog aan, hè?
Maar je auto is wel gewassen, Mikos, begrijp ik hieruit.
Ik kwam na de wedstrijd bij de auto en er was verder niks mis mee. En goed, het is ook maar blik, dus dat zal allemaal wel meevallen. Als er iets mee is, want het is wel handig als je weer naar huis kan. Maar wat mij dan altijd opvalt, is een teststraat daar. En er staan van die losse hekken, weet je wel, waar wielen, bij wielerwedstrijden ook die staan. Ja, die staan er elke keer als er wat is. En elke keer is dat binnen 10 minuten zijn die opgepakt. En smijten ze die over dat terrein om die auto's van die busjes van de ME en zo tegen te houden. Ja, als je die op je auto krijgt, dan is het natuurlijk einde verhaal. Maar ze hebben niet vanochtend gedacht, weet je wat, wij halen even die hekken weg bij de teststraat. Ik denk dat de teststraat dicht was, Johan. Ik kon het van boven niet zien, maar ik neem aan dat die dicht was op dit moment. Want ja, er liepen 1000 supporters rond. Dus dat was lastig te doen. Maar die hekken die halen ze elke keer niet weg. Maar ik denk als er nou een stapel met klinkers ligt en dat ze nieuw gaan bestraten, dan denk je toch ook 's ochtends, ja wacht even, dan vliegen ze het Maasgebouw in. Dus laten we dat nou niet doen. Maar die hekken, dat is nu al voor de tweede keer dat ze die hebben laten staan. Ja. Dus ik doe bij deze een oproep. Nee.
Je kan beter een eland op je auto krijgen dan een hek, hè?
Heb ik ook al schat. Ja. Toen gaat van trainingskamp uit Feyenoord. Een eland van 200 kilo op mijn voorkant.
Ja, die kan je beter op je voorkant. Goed, ga naar de volgende stelling. Deze stelling is voor jou, Johan. Frenkie de Jong moet zo snel mogelijk weg bij Barcelona.
Oh, dat is wel een hele moeilijke voor mij. Want je wil hem daar gewoon zien slagen. En laat ik het dan anders stellen. Hij moet weg als Xavi Barcelona nog steeds van plan is zijn om hem op deze positie te houden. Want, weet je, hij vult het zo goed mogelijk in. En dan ging hij een paar keer diep en dan wordt hij bediend. En dat gaat echt wel steeds beter. Vorig seizoen had hij best wel een aandeel in een aantal goals. Maar ik denk dat we inmiddels met z'n allen de conclusie kunnen trekken dat Frenkie de Jong gewoon voor de verdediging moet staan en zoveel mogelijk ballen moet krijgen. Dan komt hij in zijn ritme, dan geeft hij het spel vorm. Hij is niet te spelen. Ten Hag zei daar trouwens laatst ook iets interessants over. Toen ging het over Gravenberg. Hij zei, hij wilde niet in hokjes plaatsen. Ik had het over verbindingsspeler. Ik zei, ja, dan krijgt het weer wordt hij weer in een hokje geduwd. Hij zei, maar je hebt bepaalde spelers. Dat zijn niet degenen die de eindpaas moeten geven of het doelpunt moeten maken. Dat zijn juist spelers die ervoor zorgen dat je kan wegdraaien bij een tegenstander. Hè? Dat je op het middenveld een overtal creëert. Daarmee lok je andere spelers. Dat zijn zeg maar die verbindingsspelers die een elftal nodig heeft om het goed en snel te laten draaien. Ik denk dat Frenkie de Jong ook zo'n speler is. En ik zie hem dan nu bij Barcelona op een wat diepere positie. Maar ja, dat werkt gewoon niet. Dus ja, weet je, als die kan vertrekken naar een, noem eens wat, Manchester City of Bayern München, waar die en basisspeler wordt en voor de verdediging, zeg maar, de speel waar alles om draait, dan denk ik wel dat hij beter af is dan bij Barcelona. Alleen ja, weet je, goed, ik ben dan een beetje Barcelona gek en ik hoop gewoon dat Xavi een manier vindt om hem en Busquets, zeg maar, naast elkaar als spelverdelers neer te zetten, waardoor hij alsnog gaat slagen bij Barcelona en ze ook niet komend seizoen in de Europa League belanden.
Maar het is ook een beetje, het spel van Barcelona is natuurlijk niet heel, heel goed. Het niveau van Barcelona is een beetje twijfelachtig in de Primera División. De Jong krijgt een 2 Migos in de kranten. Op een gegeven moment moet je ook voor jezelf gaan kiezen, toch? Het is mooi om in het Spaanse zonnetje te voetballen.
Ja, maar het is ook niet zo dat je maar zomaar even wegkomt natuurlijk. Hoewel Barcelona wel wat geld kan gebruiken. Maar ja, als hij dan weggaat, kijk, er is natuurlijk altijd een kaliber clubs. Johan noemde er net al een paar, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain. Ja, daar ben je er wel eens een beetje. De echte top, ja, als hij daar vandaan, dan kan je van Barcelona hoger. Maar er is ook een hele grote groep, dat hangt rond Barcelona. Ja, daar hoef je niet zo snel voor in te ruilen. Maar ja, destijds had hij de clubs voor het uitkiezen. Hij heeft Barcelona gekozen, alleen dat is een club in verval geworden. Waar een aantal andere clubs, die je misschien niet allemaal wilde hebben destijds, ja, die spelen een stuk beter voetbal. Daar zou je hem op dit moment liever zien als liefhebber, omdat hij, ja, natuurlijk een geweldige speler is. En dat hij bij Manchester City of bij Liverpool, dat zou je best wel eens willen zien. Maar ik geloof niet echt dat het aan de orde is. En je moet je ook afvragen, ja, er staan inmiddels alweer nieuwe Frenkie de Jongs op natuurlijk voor dat soort clubs, waar ze de jongere versies nog kunnen halen. Dus ja, ik denk dat het voor hem gewoon hoop is dat Barcelona het financieel op de rit krijgt. Er toch weer wat de spelers bij kan krijgen. En dat Xavi inderdaad de wonderdokter is die ze in hem zien. En dat hij het bij Barcelona op de rit krijgt. Want het is niet zo makkelijk om dan van Barcelona naar een absolute topclub te gaan. Want die transfer moet je ook, ja, die moet je ook gegund worden. En dat moet ook verdiend worden. Dus ik zou het wel willen zien hoor. Frenkie de Jong in de top van de Premier League. Of Frenkie de Jong bij Paris is weer een heel ander kaliber. Want die competitie is ook niet leuk om te zien. Maar, of in de Duitse top. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Waarom zou Bayern München nou per se, ze hebben hem toen niet gehaald en hem nu dan halen? Dat is alleen als het een koopje is. Als Barcelona zegt, ja, we hebben 40 miljoen nodig, ja, voor iets of 50. Laten we hem wegdoen, we kunnen het intern wel opvangen.
Dat kan natuurlijk wel, Johan. Dat kan natuurlijk wel zo met een uitverkoop komen bij Barcelona.
Er kan een situatie ontstaan dat die keuze voor hem gemaakt gaat worden. Ik denk dat als Barcelona niet bij de eerste 4 eindigt en in de Europa League belandt, dan genereren ze nog minder inkomsten, want dan vallen al die Champions League miljoenen weg. En dan kunnen ze de financiële huishouding wellicht alleen nog op orde krijgen als zij het kapitaal staat dan op het veld. Dus dan moet je spelers gaan verkopen. En als je dan kijkt welke spelers nog veel waarde vertegenwoordigen, ja, dan kom je denk ik automatisch bij Frenkie de Jong uit. Dus die keuze wordt misschien wel voor hem gemaakt als zij aan het eind van het seizoen niet bij de eerste 4 staan.
Ja, maar goed, het zou ook voor het Nederland zelf wel lekker zijn, toch? Ik bedoel, laat het eerlijk zijn, Frenkie de Jong in vorm in Qatar is toch prettiger dan een Frenkie de Jong die met een 2 rond voetbalt in Barcelona.
Ja, maar er is ook die Spaanse kranten, die gaan ook, ik moet niet te veel over andere kranten zeggen, maar Spaanse kranten gaan echt wel van hot naar her. Want ik heb van die Frenkie dit seizoen 100 keer gelezen dat hij het wel was en 100 keer dat hij het niet was.
Dat klopt.
En het is nog heel ver weg. Ja. Het is natuurlijk niet zo als je bij Barcelona een seizoen speelt, dat je dan bij voorbaat kansloos bent om een topvorm in Qatar te verschijnen. Het is natuurlijk nog steeds een grote club. Volgend seizoen mag je toch wel hopen dat ze de Champions League halen. En ook als je een keer de Champions League niet haalt, dan is het niet zo dat je dan het niveau van Oranje plotseling niet meer haalt. Dus het is ook niet uitzichtloos. Dat zou het zijn als hij nooit zou spelen. Dus nee, daar hoeven we ons volgens mij ook niet zo'n zorgen om te maken. En eenmaal onder de vleugels van Louis Etienne,
dan floreert alles.
Ook in 7 dagen tijd word je een ander mens. Hè?
Ja, ik ben ook benieuwd hoe jij bent in die 7 dagen onder Louis zometeen als naar Qatar.
Compleet ander mens,
dat begrijp ik. We gaan naar de laatste stelling. Die heeft een beetje betrekking op het interview dat dit weekend stond in NRC met Mino Raiola. En die had daar een vrij groot verhaal, zeg maar, over de transfers. En die werd ook, hij zegt, ik word steeds neergezet als de man die het geld allemaal maar binnenhaalt. En valt allemaal wel mee, riep hij. Maar hij zei er ook één zin in, en die ga ik jullie even voorleggen als stelling. Mino Raiola heeft gelijk, schaf de transfersommen van de voetballers maar af. Of voor de voetballers maar af. Mikkels.
Ik heb het niet gelezen, dus je overvalt me er ook een beetje mee. Omdat de mensen misschien denken dat wij dit helemaal voorbespreken, deze podcast. Maar dat is
normaal wel, maar die eerste 3 stellingen heb ik allemaal voorbesproken, alleen die laatste niet. Nee.
Ja, maar ik, Ja, dat kan natuurlijk volgens... Dat kan toch eigenlijk niet? Je kunt toch niet...
Ja, dan ga je naar een ander transfersysteem toe, zoals in Amerika, dat je gaat ruilen natuurlijk. Ja.
Van ruilen heb ik ook altijd gehoord dat dat ook niet... Dat komt ook niet goed. Dus... Nou ja, volgens mij is het de enige manier is, voor clubs is vaak om spelers wat duurder of wat goedkoper in te kopen en wat meer te verkopen. Voor wat hogere bedragen te verkopen. En zo je eigen jeugd bijvoorbeeld te gelden te brengen. Dus ik kan me dat helemaal niet voorstellen dat je zou kunnen transfereren zonder transfersommen. Geen idee hoe dat moet.
Ja, en...
ja, ik heb Mino Raiola heel hoog zitten. En het is ongeveer de belangrijkste zaakwaarnemer op aarde. Dus ik ben de laatste die hem tegen wil spreken. En hij heeft natuurlijk gelijk dat de grote clubs rijker worden en de kleinere clubs armer. Maar goed, dat is al een tijdje in gang gezet. Maar ja. En hoe verdient hij dan nog zijn geld?
Als nou, kijk, hij zegt sowieso krijg ik mijn geld vanuit spelers, zeg maar, vanuit salarissen. Die dragen af. De FIFA vindt dat hij en zijn collega's te veel profiteren. De voetbalbonden willen het commissiepercentage voor zaakwaarnemers maximaliseren op 3% van het spelerssalaris en 10% van de transfersom. Dan zegt hij, dat drijft de transfersommen alleen maar op. Wat ten koste gaat van het salaris van de speler, om wie het allemaal gaat. Wat mij betreft, schaffen ze die transfersommen af. Dan blijft er alleen maar geld over voor spelerssalarissen. Was getekend Mino Raiola.
Ja, maar...
Deze geef ik even van jou, Johan.
Dat zal betekenen dat Ajax dan amper of geen geld meer binnenharkt aan transfersommen. Terwijl dat toch ook samen met de Champions League inkomsten... Ja. Ervoor heeft gezorgd dat deze club weer enigszins is aangehaakt bij Europa. Dat is de manier voor Nederlandse clubs. Ze hebben eerst jongens als Davy Klaassen, Davinho Sanchez verkocht. Met dat geld hebben ze het ook omgedraaid bij Ajax. Hebben ze gezegd van nou, we gaan nu ook meer risico's nemen. Deli Blind aangetrokken, Dus Santaric kwam erbij. Gekoppeld aan een paar talenten. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze weer nationaal dominant zijn geworden. En in de Champions League... belanden. Met die miljoenen kun je ook weer grote aankopen doen en zo gaat het rollen. Alleen hoe Mino Raiola het nu schetst, denk ik dat juist Nederlandse clubs daar de dupe van gaan worden. En volgens mij komt dit ook allemaal voort uit dat heel veel clubs nu aan de bel trekken, omdat het ze een doorn in het oog is geworden met hoeveel geld zaakwaarnemers aan de haal gaan. Edwin van der Sar daar wel eens over gehoord. Zo van ja, weet je, het liefst, of je nou een deal doet met Juventus of met Manchester United, spreek je het zo af dat er niet bij wijze van 10 miljoen van de transfersom van Matthijs de Ligt naar een zaakwaarnemer hoeft. Want daar hebben beide clubs baat bij. Dus daar komt het volgens mij ook een beetje vandaan. Alleen, ja, weet je hoe Raiola het schetst?
Hij zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, hij krijgt minder geld van het salaris van de speler. En ze willen een maximaal bedrag voor die transfersom neerzetten. Dan zou ik als zaakwaarnemer ook zeggen, dan gaan de prijzen omhoog. Want als je nog maar 10% krijgt, dan wil je in ieder geval dat iemand voor 100 miljoen weggaat, toch? Uiteindelijk. En als je de macht hebt als met spelers.
Dat weet ik niet of de prijzen dan omhoog gaan. Als daar een zaakwaarnemer bij betrokken is, wellicht wel. Maar als er geen zaakwaarnemer bij betrokken is, volgens mij kom je dan als club zijn automatisch op een kleinere transfersom.
Ja, de vraag is dus, de zaakwaarnemer krijgt een soort van rol erin. Hoe groot wordt die rol zo meteen van die zaakwaarnemer? Is die te groot eigenlijk? Hij vindt van niet. Hij wil dat anders gaan inregelen. Maar het zou op zich wel een spannende gedachte zijn, toch, Mikos? Geen transfersom meer dan ruilen. Dat je gewoon, zoals Amerika, een salary cap hebt. Dan mag Ajax nu voor 500 miljoen aan spelers ruilen, transfereren. Als ze maar binnen salarisbeperking blijven.
Ja, maar
speel je de topclubs, topcompetitie speel je in de kaart. Want die gaan met de meeste tv-gelden aan de haal. En hebben de meeste aantrekkingskracht. Omdat ze de hoogste salarissen kunnen betalen. Volgens mij lost dat niet heel veel op. Denk ik hoor, correct me if I'm wrong. Maar...
Het lijkt me heel moeilijk uitvoerbaar, maar...
Nee, nou ja, weet je, denk die transfersommen weg, hè. Dan krijgt een Engelse club, noem eens wat, de Engelse kampioen, die krijgt 200 miljoen euro. Volgens mij krijgt de degradant daar zelfs 100 miljoen euro. En in Nederland verdelen we met alle BVO's verdelen we 60 tot 70 miljoen euro aan tv-gelden. Wat kan Ajax dan aan salaris bieden, of Feyenoord, of PSV, in vergelijking met Manchester City, Liverpool, Chelsea? Ja, weet je, dan zijn de... dan gaat een Frenkie de Jong toch naar de Premier League of naar een Spaanse club die zoveel geld binnenharkt.
Nou, volgens mij is het een beetje een actie van Raiola om de FIFA buitenspel te zetten. Hè? Want hij voelt dat hij buitenspel wordt gezet. Dus dit interview gaat misschien ook wel zover dat hij nu probeert de FIFA buitenspel te zetten. Dat is de wens.
Ja. heeft hij vaker gezegd hoor. En dat vooral kan ik me volledig vinden. Daar lopen ook heel veel cowboys rond. Er wordt altijd naar zaakwaarnemers gewezen. Maar goed, we hebben de afgelopen jaren zoveel verhalen over steekpenningen en noem alles maar op gehoord. Ik snap wel dat hij het daar ook een beetje op gemunt heeft.
We zitten in de extra tijd van deze podcast. Moeten we nog wat kwijt?
Van jou uit de strafschop. Openda met Beugelsdijk.
Wie, ja. Ik?
Moest Bas daar nou verfluiten van je? Of uiteindelijk toch niet?
Ik vond dat er dit weekend sowieso een hoop strafschoppen werden gegeven waarvan ik dacht, nou...
Maar bij Nijhuis dacht ik wel, die is laatst naar de VAR geroepen. Die heeft toen bijna de deur eruit geslagen, zei hij zelf in de Kuip.
Ja.
Maar het staat nu 0-2 voor Vitesse. Nou, Beugelsdijk is niet 1, 2, maar 3 seconden te laat. Schopt Openda neer. Het is een strafschop. Iedereen ziet het. Ik denk dat iedereen bij Vitesse ook zou hebben gezegd, ja. Of bij Sparta, ja, Tom, je bent te laat. Hij geeft hem niet. En het wordt 1-2 en 2-2. Ja, dat zijn toch dure punten voor een ploeg die we verleden week nog hebben geprobeerd te roemen in deze podcasten.
Ja.
En die toch,
ja,
weer omhoog kruipt.
Ja, nu niet meer. Ja. Nu is Twente de vierde ploeg van Nederland.
Ja, en nu kom je toch onder die top 2, top 3. Zie je wel clubs die daar behoorlijk mee draaien. Maar het is niet echt dit seizoen dat je zegt, nou, dat is nou echt... NEC doet het goed. Het heeft het even goed gedaan. Cambuur heeft het een periode best wel aardig gedaan. Maar verliezen nu ook weer. Utrecht is dramatisch. Twente speelt heeft heel veel punten. Maar als ik het spel zie, denk ik wel eens, ja, hij zet daar een andere keeper. Dan zijn het ook wat punten minder. Maar ja, eigenlijk van Vitesse had je het idee. Dat is dan toch weer de ploeg die toch een beetje aan gaat sluiten. Die hadden daar ook denk ik wel verdiend te winnen. Maar ja, als Nijhuis dit soort ballen geen strafschop vindt, ja, dan houdt toch ook dat hele VAR-systeem een beetje op. Waarom is er nou niemand in Zeist die zegt, nou ja Bas, je hoeft niet eens meer naar het scherm. Je hebt gewoon een strafschop gemist op de stip 0-3, klaar. En ik gun het, ja, Henk Vrezer en Sparta hoor. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar het is wel af en toe een beetje willekeur.
Nee, ik denk dat Nijhuis gewoon het oortje heeft uitgezet.
Ja,
ja, die heeft gewoon alles uitgezet. Weet je, ook de assistent heeft hij uitgezet. Die denkt, weet je wat?
Eigen regels.
Zie ik hem op.
Eigen regels.
Zie ik hem op, ja.
Precies, huppatee. Goed. Jongens, dit was hem dan voor vandaag. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dan praten we weer over de wedstrijden. De laatste wedstrijden van 2021 die gespeeld gaan worden deze week. En dan spreken jullie ongetwijfeld deze week nog. Johan, Inan, Mikkel Schouka, dank voor nu en tot later.
Okay. Bedankt.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.